Goedemorgen allemaal. Welkom. Ook namens mij natuurlijk. Nou, ik heb een heleboel te vertellen. Het is nog vroeg, dus ik heb er alle tijd voor. Nee. Het is vanochtend staan we stil bij... Ik had hem gevonden, hè. We hadden een schabloon gekregen om te gebruiken voor de themaochtend. Dus ik denk, daar ga ik doen ook natuurlijk. Het gaat vanochtend over meditatie. En misschien denkt u bij meditatie, wat overkomt mij nu? Waar ben ik nu in terechtgekomen? Wat kan je preken over meditatie? Ik vond het ontzettend moeilijk om over meditatie, zeg maar, te preken. Want wat wil je met een preek bereiken? Het moet geen lezing worden over iets wat je zou kunnen doen. Of wat er gebeurt. Een lezing over wat betekent meditatie, wat houdt dat in en waar kan het allemaal goed voor zijn. Het moet ook een preek zijn. En toch heb ik geprobeerd om daar enigszins een combinatie van te maken. Zonder er al te veel en te diep op allerlei zaken in te gaan. Maar om het wel een plek te geven in uw gedachten. De term meditatie is misschien iets wat ver van je afstaat. Of misschien wel juist iets wat heel dicht bij jou staat. Nou, het antwoord daarop. Dus als ik zou vragen, hoe zit dat? Dan moet je even vasthouden, want daar komen we nog even op terug. Want aansluitend aan de preek, binnen de dienst nog, hebben we bij de themaochtenden het natafelen. U weet wel dat we dan omdraaien aan de tafels. En dat we dan even met elkaar over de preek in gesprek gaan. Dat we niet na tafel in het kader van, we hebben het over koetjes en kalfjes en hoe was het bij jou van de week. Maar dat we eens even napraten, met elkaar even nadenken over wat we vanochtend dan gehoord hebben. En wat God in ons leven doet. En daarna zal er nog een lied gespeeld worden en mag u daarna ook de zegen ontvangen. Dat u weet wat er komen gaat. En daarom wil ik gewoon wat sneller door hetgeen wat ik met u vanochtend wil delen. En probeer ik me ook om mezelf niet af te leiden, daarom heb ik om de katheder gevraagd, maar ook gewoon bij mijn blaadje te houden. Want ik ben altijd heel gauw geneigd om overal heen uit te weiden en noem maar op. Om er gewoon op, ook in de tijd doorheen te gaan. Nou, wat wil ik dan met u overdenken? Drie dingen. U kunt het even meelezen, staat op de sheet. Eerst wil ik eens even nadenken over het doel van de mens. Dat komt zo nog, want ik heb ook nog een stuk inleiding. Maar het doel van de mens, christelijke meditatievormen. En dan noem ik nadrukkelijk christelijke meditatievormen. En dan als laatste een voorbeeld vanuit Paulus' worsteling door meditatie eigenlijk. Of meditatieve worsteling als voorbeeld. Hij heeft, daar kom ik zo meteen wel op, dan begrijpt u helemaal wat ik bedoel. Het jaarthema. Goed, het jaarthema is het feest van de navolging. Staat hier nog bovenaan. En dat feest van de navolging, Jan Willem heeft eerst een inleiding gegeven over het jaarthema. En de vorige keer hebben we stilgestaan bij gebed. En dat heeft Willem de Vink toen ingeleid. En toen zijn we ook met hen gaan natafelen over gebed. Hebben we nog wat nagesproken. Het thema komt uit een gelijknamige en een heel bekend boek van Richard Foster. En die heeft een ondertitel. Boeken hebben dat wel eens. Hè? Je hebt een grote titel en dan staat er nog in kleine letters vaak iets onder. Een ondertitel. En de kinderen zijn bij ons. Hè? Dus ik hou het... Probeer het ook een beetje uit te leggen, de dingen. Dat u denkt van waarom zegt hij dat zo, maar ook daarom. En dat ondertitel van zo'n boek zegt vaak wat het precies allemaal inhoudt. Wat het dan ook zou betekenen. En het ondertitel van dit boek is geestelijke oefeningen voor een leven in verbondenheid met Christus. Geestelijke oefeningen voor een leven in verbondenheid met Christus. We beoefenen dus datgene onze verbintenis met Christus. Ben je je daar altijd bewust van? Bent u zich altijd bewust van die verbintenis die je hebt met Christus? Ben je daar überhaupt mee bezig? Houdt dat je bezig als je opstaat 's ochtends en je staat op en je denkt van, heb je een relatie, heb je een partner, je zegt goedemorgen partner, geef elkaar misschien een kus. En je zegt goedemorgen, fijn dat we elkaar even zien. Of je, misschien als je alleen bent, dat je iemand altijd even belt. Of dat je altijd contact hebt met iemand. Zou zomaar kunnen. Goedemorgen. En heeft God daar dan ook een plekje in? Is er ook, zeg maar, die relatie die we onderhouden met God, is dat iets wat ons bezighoudt? Heeft dat onze aandacht? En het leven van een gelovige komt namelijk tot zijn doel wanneer hij of zij in relatie met God staat. Dat is het doel van de mens. In relatie met God staan. We kunnen ons leven leven met de mensen om ons heen, met de dingen die we doen, met ons werk, met dat wat ons bezighoudt. Maar vanuit de Bijbel heb ik mogen leren dat je je doel mist als je geen relatie met God onderhoudt. En het doel van ieder mens, van het leven, is, denk ik, toch wel erg belangrijk. Nou, daar waar door één daad van de zonde alle mensen van God losraakte, dat geloven we ook, door de zondeval, is het ook één daad van Jezus Christus geweest, een daad van gerechtigheid, gehoorzaamheid aan de Vader, aan God de Vader, tot aan de dood toe, dat hij, zeg maar, die verbondenheid met God weer mogelijk heeft gemaakt. Dat is het evangelie. En dat leg ik gewoon even als iets bekends vanochtend voor ons neer. Jezus is voor ons gestorven. Opdat wij vrij van de macht van de zonde tot ons doel mogen komen. En als we dat dan beleven, als we dan mogen zeggen tegen elkaar, wij zijn christen. Ik ben tot geloof gekomen. Ik ben gelukkig een gelovige en ik ben opnieuw geboren. Ik heb het nieuwe leven ontvangen. Dan zijn we in hem, in Christus, met hem verbonden. Maar dan valt het altijd niet mee. Want probeer die verbondenheid maar goed in stand te houden. Het is een feit. We zijn met hem verbonden. Eenmaal gered zijn we in hem, maar de praktijk wijst dat niet altijd uit als iets zichtbaars in ons leven. Eerlijk gezegd vraagt dat om oefening. Oefening. Het kost, net als elke relatie onderhouden, inspanning. En ook die relatie met God, met Jezus, vraagt om tijd. Het vraagt om geduld, om aandacht, en het vraagt om begrip voor die partner. Dat je hem leert kennen. Dat je weet wie hij is. Niet alleen dat hij er is, maar dat je hem ook weet wat er in hem omgaat. Wat zijn gedachten zijn. Wat hem, wat God bezighoudt. Waar hij aan denkt als hij jou ziet. En dat je dat gaat leren beseffen. Dat je dat gaat weten. Dat je dat gaat beoefenen. En dat is nu ook precies het jaarthema. Jezus als centraal punt van een relatie die wij met elkaar onderhouden. En dat beoefenen. En in dat jaarthema willen we elkaar wijzen op en investeren in die geestelijke oefeningen van een leven in verbondenheid met die Christus. En daar hoort meditatie bij. Ik zei het al. Iedere maand wordt er op een zondag, het kan een beetje verschillen, de ene keer de eerste zondag, dan de tweede of de derde, wordt er over een thema gesproken. En dan gaan we daarna even natafelen. Vorige keer gebed, nu dus meditatie. Meditatie. Meditatie wordt vaak in relatie gebracht met drukte en stress. Als je gestrest bent, als je druk bent, vol bent van alles en nog wat. En je weet het allemaal even niet meer. Dan zeggen mensen, ja, dan heb je meditatie nodig. Meditatie, dan moet je de rust zoeken. Dan moet je zen worden. Dan moet je even tot jezelf komen. Meditatie om drukte uit je hoofd of uit je gedachten kwijt te raken. Meditatie raakt dan ook jouw diepste innerlijk. Kom er zo op terug hoor, op dat zijn en zo. Wees niet bang. Meditatie, mediteren, raakt jouw diepste innerlijk. Je gaat eens even niet bezig zijn met wat er allemaal moet gebeuren, wat er allemaal, alles wat er om je heen. Maar eens even, wat zit er nou eigenlijk hier? Wat zit er nou in mijn hoofd? Wat zit er nou in mijn hart? Wat zit er nou eigenlijk in mijzelf? Meditatie doet je naar binnen keren. Wat houdt jou bezig? Wat geeft jou nou precies richting in jouw leven? Waarom doe jij datgene wat jij doet? En waar komt dat dan vandaan? Is dat inderdaad alles wat je moet doen? Of de drukte die om je heen gebeurt? Of is het misschien ook wat jij wil? Is het iets wat jij wil? Hoe zit dat met hetgeen wat jij eigenlijk wil? Wat wil ik eigenlijk als mens? Wat houdt... Wie ben ik nou eigenlijk? En welke rol speelt God daar dan bij? Geven we God überhaupt een plek in dat nadenken? Ik heb altijd, wat ik vaak doe met woorden waarvan ik zelf wel eens denk, wat betekent het nou eigenlijk? Zoek ik het in het Vandalen op. Tegenwoordig mag je alles, kun je heel veel gratis in de Vandalen zoeken op internet. En de Vandalen zegt, meditatie is overpeinzien. Bespiegeling. En mediteren is zich concentreren op zijn innerlijk. En het allermakkelijkste uitgelegd is het diep nadenken. Mediteren is niks anders dan diep nadenken. Wanneer heb jij, heeft u voor het laatst nou eens diep nagedacht over iets? En dan bedoel ik niet hard gestudeerd en allemaal boeken en allemaal kennis vergaard. Maar gewoon eens diep nagedacht over iets. Waarom denken wij niet meer diep na? Hebben wij daar vaak geen tijd voor? Meditatie. In tegenstelling tot bidden en gebed, wat overigens volgens de Vandalen betekent God aanroepen, kan je dus mediteren zonder God aan te roepen. Je kan over van alles diep nadenken. Vanuit datgene wat je bezighoudt. En dan komen we bij christelijk mediteren. Dan leggen we bij christelijk mediteren, denken we na over wat ons bezighoudt in relatie tot God. Roepen we dan God ook meteen aan? Nee. Nee, want bij gebed ga je de confrontatie aan met God. Dan zeg je, Heer, ik richt me nu eens even tot u. Bij meditatie richt je je tot jezelf. Ik ga eens even diep naar binnen. Wie ben ik? En het kan wel leiden tot een gesprek met God. En zeker als je bewust bij dat nadenken God gaat betrekken. Niet door altijd maar tegen hem te spreken, maar door eens na te denken over, wat wil God nou tegen mij zeggen? Wat mag ik nou van God leren? Wat is nou datgene wat God jou, mij, ons te vertellen heeft? Daar waar bidden dan ook soms moeilijk kan zijn, omdat je direct de confrontatie aangaat met God. Misschien schaam je je wel tegenover God. Misschien heb je al heel lang niet gebeden. Misschien is er wat gebeurd. Heb je iets gedaan in je leven dat je denkt van, hij ziet me al aankomen. Bidden kan best moeilijk zijn. Maar ergens diep over nadenken. Niet, hè? Dat is gewoon iets wat iedereen kan doen. Bij zichzelf komen. En met jezelf zijn. En bewust en eerlijk met jezelf in gesprek gaan. En dan de relatie leggen naar God. En dat kan leiden tot een goed gesprek met God. Dat je dingen met hem kan delen. Dat je dingen bij hem kan neerleggen. Of dat hij iets tot jou spreekt, omdat er ineens iets duidelijks wordt. Dat er dingen helder worden. Het doel van jouw bestaan is die verbondenheid met Christus. Dat is wie jij bent, wie jij mag zijn. Gelukkig in het leven. Want ieder mens heeft het recht om tot zijn of haar doel te komen. Gelukkig zijn en van betekenis. En daarvoor wil ik een gedeelte lezen uit de Bijbel. En dat is een psalm. En ik wil een stukje uit een hele overbekende psalm lezen. Een psalm, het deed mij denken, deze psalm deed mij meteen denken, toen ik die vertaling las, overpeinzen, dan gaat gelijk een liedje in mijn hoofd, overpeinzen bij dag en bij nacht. Ik denk, hey, psalm 1. En psalm 1 komt ook terug. En het is ook een mooie psalm in relatie tot het thema meditatie. En er staat in psalm 1, en ik lees de eerste 3 versen, daar houden we het even bij vanochtend, want het gaat niet om een bijbelstudie vanochtend, maar het gaat om wat de Heer ons aan wil reiken. Datgene wat we in ons hart mogen meedragen, in onze relatie met God, wat je straks mag gaan beoefenen in thuis en gewoon de komende weken, in dat oefenen van die relatie onderhouden met Christus. En ik mag je daar vanochtend een stukje bij helpen. Een stukje aanreiken. Door iets te vertellen over die meditatie. Want wat zegt het hier? Gelukkig de mens. Nou, dat is wat we willen, hè? Of niet? Gelukkig de mens die niet meegaat met wie het kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet en alles wat hij doet komt tot bloei. Andere vertaling zegt, al wat hij onderneemt, gelukt. Gelukkig is de mens. Dan kom ik toch even terug op die 3 puntjes. Het doel van de mens. Het doel van de mens is gelukkig zijn. Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. God heeft ons gemaakt. Het diepste bestaan van de mens is om de levenspartner, gezel, relatie van God te zijn. Die verbondenheid met God is het doel van de mens bij de schepping. Dat is ook uw doel. Dat is jouw doel. En als je die relatie met God hebt, dan kom je tot je doel en dan mag je gelukkig zijn. En dan mag je vrede van God in je leven beleven. En dan zegt hij, gelukkig is de mens die zich niet aantrekt van wat er allemaal in die eerste verse in de wereld om je heen gebeurt en dat je je met de maatschappij en wat al die mensen die geen rekening houden met God vinden en doen enzovoort enzovoort, leef je leven te midden van de wereld, maar wees niet van de wereld, zegt Paulus. En dan denk ik, dat is ook wat hier staat, dan word je niet gelukkig van als je niet zit in die kring der spotters, als je je niet daarmee bezighoudt, maar je richt overpijnst, Als je vreugde vindt in en nadenkt over, staat hier vers 2, de wet van God. En wat is hier de wet van God? Dat is de Torah, wordt hier genoemd. De Torah, je zou kunnen zeggen, de onderwijzing van, dat is meer dan 10 geboden. Dat is niet de 10 geboden die hier bedoeld wordt. Hier wordt bedoeld de complete onderwijzing, datgene wat men in die tijd, in de kerk van toen, in de synagoges, in de tempel, wat men in het Jodendom aan wetten had aangereikt gekregen, aan onderwijzing van God. Torah is onderwijzing. Dat is alles wat God ons leert, wat God ons wil leren, wat hij ons in onze gedachten wil neerleggen, wat hij tegen ons zegt door andere mensen heen, wat je kan lezen in de Bijbel, wat je kan zien in de natuur, wat je, noem maar op, al die dingen waarin je God kan ontmoeten en waar God iets tot jou wil zeggen, iets duidelijk wil maken, dat is de wet van de Heer. En je bent gelukkig als je datgene wat God met jou voor heeft overpeinst. Als je je daarop richt, als je daar mee bezig bent, als je daar tijd voor vrijmaakt, net zoals je dat doet in je mooiste tijden in een relatie met iemand. Zoals een moeder voor haar kinderen zorgt en daar tijd voor vrijmaakt en er van alles mee doet. Zoals een vader voor zijn gezin zorgt door er altijd te willen zijn en zijn leven op te offeren voor datgene waar hij van houdt. Zoals partners met elkaar omgaan. Zoals, noem maar op, in relaties. We mogen daarvan leren. En dat kunnen we dan doen in, zomaar, er zijn natuurlijk heel talloze vormen hoor. Maar ik wil dus 4 gewoon eens even bij u benoemen. 4 methodes voor christelijke meditatie. Je zou dat kunnen doen door het overdenken van de schriften. Wat we er net eigenlijk eventjes kort zo snel deden. Maar daar kom ik zo meteen nog even op terug aan de hand van dat voorbeeld. Dan heb ik het dus niet over de Bijbelstudie. Hè? Dat bedoel ik niet een preek voorbereiden of een Bijbelstudie voorbereiden. Dat je denkt van, oh, ik heb hier een tekst gelezen. En wat lees ik hier? Oh, wacht even. Waar kan ik nog meer over die tekst? Ik ga eens even allemaal commentaar. Wat heeft Pietje erover gezegd? En Jantje? En allemaal alles erover bij zoeken om een mooie preek samen te stellen over een tekst. Maar dan bedoel ik, denk nou eens gewoon na over wat je leest. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Als je alleen daar al over nadenkt. En dan laten we het evangelie erachter nog even weg. Uit Johannes 3, vers 16. Maar alleen dat al. God heeft de wereld lief gehad. Daar maak jij deel van uit. God heeft jou lief. Als je daar nou eens voor gaat zitten en nou eens even diep over na gaat denken. Gewoon eens diep nadenkt over wat betekent nou dat woordje liefde bijvoorbeeld al. En wat zou je dan ontdekken? Wat zou er in je hart omhoog komen als er pijn is bijvoorbeeld in je leven? Als het gaat om liefde. En je legt dat dan bij God neer. En je betrekt God daarbij. En dat je dan ontdekt dat God is liefde. En dat hij dan misschien in zijn liefde mag helen. En jouw Jezus mag zijn. Jouw Jezus. Redder betekent het. Jouw geneesheer. Jouw bestaan. Dat is ook gelijk een tweede manier die je kan doen. Dat is, en dat wordt wel beschreven als handen omlaag en handen omhoog. Daar kan je het aan onthouden. Ja, dit is allemaal moeilijke termen, contemplatief. Het doet er allemaal niet toe. Waar het om gaat is dat je in gedachten gewoon is je richt op je innerlijk verdriet. Met je handen omlaag. En dat je iets mag neerleggen wat je bezighoudt. Ik ben zo verschrikkelijk boos op mijn buurman. Omdat hij gewoon niet uitkeek toen hij achteruit reed met zijn auto en zo zijn trekhaak in mijn mooie nieuwe auto pompt. Ik heb zo'n... En ik ga ermee naar bed, ik word ermee wakker. Ik heb er zoveel gespaard. Ik ben boos. En dat je dan, terwijl je daarover nadenkt en God erbij betrekt in christelijke meditatie, je bron, je relatie, waar het allemaal om draait. Misschien ook mag vragen door je handen omhoog te doen en te zeggen, Heer, wilt u mij weer die liefde geven voor die buurman die je kwijt bent? Want u kunt het mij geven. Mag ik al mijn stress van mijn werk alsjeblieft in mijn handen omlaag neerleggen? Dan mediteer je over wat je bezighoudt. En dan gaat het over in gebed. En dan vraag je, Heer, wilt u mij de rust geven? Want u bent het toch die zegt, kom naar mij. Als je vermoeid bent en belast, want ik zal je dan rust geven. Of een andere methode is, ga eens nadenken over wie God nou precies is. Als je nog zoveel moeite hebt, zoveel strijd in je hoofd, in gedachten, in kennis misschien die je hebt. In een manier van naar wetenschappelijk misschien naar de wereld kijken. God, het kan bijna niet bestaan dat die echt is. Zou ik zeggen, richt je dan eens op de dingen van de natuur. Van de maatschappij om je heen, van de wereld. Kijk eens, raap eens een herfstblaadje op. Dat is met niets begonnen. Een stukje bladgroen, kracht in een tak. Wat uitkwam en ontsproot tot een blad aan een tak waar allemaal nerfjes in zijn ontstaan. En daartussen groen, ja, het bladweefsel. En als je daar dan naar kijkt en het schiet dan van kleur en het valt af en het ligt hier. En het is prachtig om in een vaasje op je tafel te zetten. Denk daar eens over na. Hoe geweldig mooi is alles? Wat zou daar nou achter zitten? Leer God kennen. In de schepping. En de Bijbel zegt ook, niemand kan zich verontschuldigen eigenlijk voor God. Want hij laat zich kennen vanuit de schepping. Een vorm van mediteren. Is gewoon eens diep nadenken over de mooie dingen van het leven. Van wat er gebeurt om je heen. Nog een vorm, dat is wel een hele ingewikkelde of een moeilijke. Maar dat gaat over de dingen van de alle dag. Wat gebeurt er allemaal om ons heen? En Heer, waarom gebeuren die dingen? Wilt u daar iets van zeggen? Ik had in eerste instantie mijn preek opgebouwd vanuit een droom van Daniël. Maar vorige week ging het al over slapen en over de dromen. Maar die dromen van Daniël, waarin hij de toekomst ziet. Waar openbaringen, de dromen van Johannes, dat wat Johannes aan beelden krijgt, bij elkaar komt. Wil God iets zeggen met hetgeen wat om ons heen gebeurt? En dan gaat het er niet om dat we de antwoorden meteen krijgen en elkaar om de oren slaan met allerlei antwoorden. God wil dit, of God vindt zus, of God vindt zo. Of God straft, of God doet. Maar denk er eens over na. Ga er niet aan voorbij. Want wat als God echt iets wil zeggen. En jij bent de sleutel om dat te verstaan. In het bewust nadenken met God. En dat jij dat wat jij verstaat mag delen met je broers en zussen in de gemeente. En dat de gemeente daardoor misschien op de benen mag komen. En dingen mag gaan ondernemen en gaan doen. En van betekenis mag zijn voor de maatschappij. Hoe zit dat met de actualiteiten? Gaan dingen echt allemaal aan God voorbij? Houdt God zich echt alleen maar bezig met de hemel die nog komen gaat? Of is hij er ook vandaag, nu, in jou en in mijn leven, ergens over nadenken? Het laatste punt. Even kijken. Dat waren die vier. Ja, deze. Het laatste punt is iets wat ik wil voorlezen. Zomaar dat datgene wat ik je nu vertel, dat dat ook hetgeen was wat de apostelen bezig hield. Dat dat ook was waar Jezus zich voor terugtrok in de hof, bij de Olijfberg, in de hof van Gethsemane. Niet alleen om zijn handen te sluiten, of zijn handen te vouwen, zijn ogen te sluiten en te zeggen: Heer, ik heb een lijstje dingen die wil ik even tegen u zeggen. Amen. Maar om tijd te nemen en na te denken over wat er ging gebeuren. In de hof van Gethsemane, voordat hij gekruisigd gaat worden, dan zit hij daar, is hij aan het bidden en is hij diep aan het nadenken. Daar is hij aan het mediteren, in gesprek met zijn vader. Hij denkt over wat er allemaal komen gaat. Wil ik dit wel? Wil ik wel het lot ondergaan wat de vader voor mij heeft weggelegd? Zie ik dat wel zitten? Oeh, wat is dat heftig? Wat is dat zwaar? Jezus is ons voorbeeld. Maar de Bijbel staat vol van al dat soort overdenkingen. Ik heb laatst een preekserie gehouden. Door corona wat langer geleden weer. Maar over Jona. Toen Jona in die vis zat, heb ik het er ook over gehad. Dat hij ging nadenken. Hij zat 3 dagen in een vis. In een omgeving waar je niks van wil weten. Maar hij zat in dat dier. Misschien wel door God geschapen voor dat moment. Ik weet het niet. Maar daar ging hij nadenken en hij kwam uiteindelijk bij God terug. Omdat hij zijn leven ging overdenken over waar ben ik nou eigenlijk mee bezig. Wat is nou wat God wil? God wil dat ik dat ga doen. Heer, ik wil gehoorzaam zijn. Jezus zei, Vader, ik wil gehoorzaam zijn. Wij mogen bedenken, ik wil gehoorzaam zijn. En dat kan dwars door alle worstelingen heen. Gewoon over de dingen die ons bezighouden. En misschien is het een beetje een ingewikkeld voorbeeldje, maar ik wil hem toch graag lezen met u. En dat staat in Romeinen. Romeinen 7. Dan lees ik een gedeelte als voorbeeld van worsteling van Paulus. Paulus worstelt met... hij laat de gemeente in Rome met hem meeworstelen, laat ik het zo zeggen. Hij schrijft erover in deze brief. En dan worstelt hij over zonde en over de wet. Over hoe dat nou allemaal precies zit met die dingen. Hoe komt het nou dat de zonde er is? En ik heb dit stuk gekozen gewoon om het feit dat het in me opkwam, omdat het zo'n bekende worsteling is. Dat we allemaal wel een stukje kennen van, we zouden wel willen gehoorzamen aan wat God ons van ons vraagt. Maar het lukt me zo vaak niet. En dat lees ik hier. En wat hij hier beschrijft is gewoon een stukje ervaring in meditatie. En ik lees vanaf vers 14. We weten dat de wet het werk van de geest is. Maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Bedenkt hij zich, hè? Wat ik doe, doorzie ik niet. Want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. Maar dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel. Maar het goede doen, dat kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, met zijn onderwijzing, maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet van mijn vlees. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde. die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? En dan zou ik kunnen stoppen. Maar daar stop ik niet. Want hij mediteert niet alleen in het innerlijk in zichzelf. Hij worstelt niet alleen met datgene wat hij met zich meebrengt. Hij denkt hier niet over na, alleen maar met wie hij is, het goede en het slechte wat in hem zit, wat in Oosterse meditatie wel de bron is. Altijd terugkeren naar jezelf, altijd bij jezelf. Hij kent christelijke meditatie. Hij denkt na en hij brengt het in relatie met God. En in plaats van dat hij zelf worstelt met het feit, wie komt mij te hulp? Ik kan dit niet. Weet hij dat er een hulp is. Dat hij zijn hart mag richten op zijn Heer. Op zijn bron van zijn bestaan. Op het doel van zijn leven. En dan zegt hij, God zij gedankt. Door Jezus Christus onze Heer. Dus, 24, wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Als ik er allemaal zo over nadenk. God zij gedankt door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God. Maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Maar er is een Heer die mijn leven leidt. Er is God bij wie wij altijd terecht mogen. Paulus worstelt met zijn zondige natuur. En dat hij dat dus niet zelf kan doen. Hij kan niet zelf God gehoorzamen. Dan zijn we weer terug. Als we uitkomen bij Jezus, bij die redding, komen we terug weer bij het jaarthema. Oefeningen voor een leven in verbondenheid met je redder, Jezus Christus. Als jij diep over de dingen gaat nadenken, die jou bezighouden, die richting geven aan jouw leven, die jouw leven vullen, waar jij vol van bent, waar je misschien overvol van geraakt bent. Als je daarover nadenkt, doe dat dan niet alleen. Doe dat dan niet vanuit jezelf. Maar doe dat vanuit je verbondenheid met Christus. En ga in die relatie nadenken, mediteren, bidden, leren, studeren, eenvoudig zijn, stil worden, de minste zijn, biechten, aanbidden. Zoek daarin je geestelijke begeleiding van de Heilige Geest. En kom dan tot een geweldige feestelijke viering. Dat is wat we in dit jaar met elkaar willen bedenken. Dat is wat meditatie voor ons kan betekenen. Dat is wat het bij ons kan doen. God wil niet dat wij, net als bij Oosterse meditatie, leeg worden. Maar dat we ons vullen met zijn geest. Met zijn liefde, met zijn oplossingen, vanuit het vertrouwen in relatie met hem. Dan mogen we zijn, zo mag meditatie dan leiden, dat wij zijn als een boom geplant aan waterstromen. Vruchtdragend en waarbij het ondernemen wat we ondernemen ook mag gelukken. Amen.